Je kamer kleurt weer citroengeel. Het is tijd voor wat zuurstof. Met wie?
Roxane van Ieperen. Volgens mij heb ik alles van haar gelezen. Ja, Het Hoge Nest natuurlijk. Eigen Planeet Eerst. Dat is het essay wat net uit is van haar.
Die ligt ook op jouw tafel hier.
Zeker, dus daar gaan we het over hebben. Eigen Welzijn Eerst, daarvoor. Ze heeft de genocidefax geschreven.
Ze geeft jou de zuurstof.
Ja, want ik vind dat zij echt heel goed is in verwoorden wat er in deze tijd speelt. Zij vindt daar woorden bij. En wat ik heel goed vind aan haar, en dat doet ze ook in dit essay, ze vraagt zichzelf wat af en gaat dan gewoon op zoek. En ik denk dat heel veel mensen die vraag hebben.
Maar jij ook een beetje, toch, met deze podcast?
Zeker, en daarom ga ik nu met haar in gesprek.
Goed zo, ik loop weer keurig achter je aan door het gangetje. Is dat het even een beetje schrikken soms, dat wij met z'n tweeën komen. Kijk, daar zit ze al. Maar als het goed is, weet ze van ons bestaan en mijn af.
Hey, Roxane.
Hoi, fijn dat je er bent.
Ja, goed om te zijn.
Wat goed dat je gekomen bent, dankjewel.
Tuurlijk.
Hallo.
Hi.
Ik doe de techniek en ik ben ook getrouwd.
Oh, fijn dat je getrouwd
bent. Ja, met Marjolein.
Nou, dat lijkt me nog leuker.
Dat is geen loze mededeling, maar welkom.
Nee, ik hoef je dus niet te slaan als je aan er gaat zitten.
Helemaal niks. Nee. Dat laten we even...
Wist je dat eigenlijk, dat hij er ook bij was? Of,
ik had wel zoiets vernomen.
Ja. Dit is mijn werkkamer, ja.
Ik zal even het gordijn open
doen. Yes?
Yes.
Heb je dat ook, dat je soms snakt naar iets positiefs? Polarisatie, oorlog, klimaatcrisis... Steeds meer autocratische leiders aan de macht. Het beneemt je soms je adem. En wat dan helpt is om te luisteren naar mensen die hoop geven. Die zuurstof in onze samenleving blazen. En vandaag heb ik zo'n hoopgever en dat is Roxane van Ieperen. Roxane is schrijver, publicist, jurist. Ze schreef onder andere de bestseller Het Hoge Nest. Ze onderzocht in Eigen Welzijn Eerst... hoe het ik-denken onze samenleving uitholt. En in haar kersverse essay Eigen Planeet Eerst... vraagt ze zich af of onze democratie nog wel antwoorden heeft op de klimaatcrisis. Nou, dat is wel iets wat we met elkaar moeten bespreken. En waarom jij mij zuurstof geeft, Roxane, is omdat jij ook een eigenlijk onvermoeibare pleitbezorger bent van collectieve verantwoordelijkheid. En dat spreekt me heel erg aan. En dat ontleed je ook heel erg goed in jouw essays. Dus dank je wel dat je er bent.
Ja,
echt heel erg fijn.
Fijn dat ik hier mag zijn.
Ja. We kennen elkaar al een tijdje.
Zeker.
Maar ik vind het echt super fijn om nu ook over jouw indrukwekkende nieuwe essay te praten. En eigenlijk ook hoe deze tot stand komt. Wat jou beweegt. En mijn eerste vraag aan jou is... waar heb jij afgelopen week zuurstof van gekregen?
Ja, dan zijn heel veel kleine momenten, denk ik. En een van de dingen waar ik niet van had gedacht dat ik er zuurstof van zou krijgen... was dat ik een TikTok-uitzending van de Leeuwinnen zat te kijken. NOS Sport zendt tegenwoordig de Leeuwinnen uit via TikTok.
Ja, want we zitten nu op dit moment midden in...
In het EK,
in
ja.
het EK.
Van de Leeuwinnen.
Ja.
En
ik vind het superleuk, hè? Want het is ook echt overal, toch? Ja. Vroeger was vrouwenvoetbal altijd iets...
Ja, er wordt natuurlijk nog steeds de neus voor overop gehaald. Maar daar trekken we ons niks van aan. Want we hebben natuurlijk een enorme achterstand in te halen op het gebied van voetbal. En ook op het gebied van een heleboel andere hoeken in de samenleving. Maar een vriendin van mij, Rocky Hehakaya. Zij is een bekende voorvechter ook van vrouwen in het voetbal.
Straatvoetbal,
een prachtige stichting, Favela Street. En zij gaf met een... andere, volgens mij ook oud-voetbalster, commentaar. En wij waren ingelogd, omdat we dat willen steunen, op die livestream op TikTok. En dan zie je dus een heleboel mensen daar heel negatief op commenten. Van die vrouwen en alles erop en eraan. En toen commentte ik op een gegeven moment iets van go Rocky, zoiets. En dan krijg je daar weer allemaal reacties op van die vrouwen, die moeten allemaal, weet ik veel, terug naar het aanrecht of zo. En toen commentte ik op een gegeven moment... maar het is toch wel geweldig dat al die mensen die vrouwenvoetbal haten... dit nu wel zitten te kijken en zitten te commenten. En toen zeiden mijn kinderen dus ook... van die negatieve comments, die moet je niet zo serieus nemen. Dat is voor ons, dus kinderen, of in ieder geval jeugd... voor ons is dat gewoon heel normaal en... dat is ook een soort spielerij. En dat vond ik ook zo'n verfrissende manier van er naar kijken. Want je bent snel geneigd als boomers die wij dan ongeveer zijn. Om dan te denken, oh, wat lelijk en wat vervelend. En mijn kinderen zeiden, nee man, dat is goed. En dan gaan er nog meer mensen kijken. En dan gaan er nog meer mensen, het genereert attractie.
Ze draaiden het helemaal om.
Zij draaiden het helemaal om. En ze zeiden, loop niet zo, weet je, het moedertje uit te hangen. Dat is helemaal niet vervelend. En dat is niet lullig voor die dingen. Dat is goed. Dat creëert tractie. Dan gebeurt er iets. En toen dacht ik, oh, weet je, als die kinderen mij nu niet hadden gecorrigeerd, dan had ik gedacht, hé, wat vervelend dit.
Ja.
Het is niet vervelend.
Je had het al een beetje geprobeerd voor jezelf om te draaien door te zeggen, nou, ze kijken tenminste
ja,
wel.
Ja, zo, maar dat is dan weer een soort, maak je er weer een soort intellectuele draai van die ook nergens op slaat. Maar ik vond het dus heel goed dat die kinderen zeiden van, mama, doe niet zo moeilijk. Nee. Dit is leuk. Dit is voor ons, is dit gewoon een beetje spelen en een beetje elkaar dissen. En ze kijken allemaal wel, trek nog meer kijkers.
Dus je kreeg eigenlijk zuurstof door de les van jouw kinderen. Die gaven jou een nieuwe blik op de samenleving.
Nou ja, in ieder geval iets waarvan ik dacht van dat het vervelend was. Dat zij zeiden, dat is helemaal niet vervelend, joh. Lighten up.
Dus we moeten eigenlijk gewoon al die negatieve comments gewoon überhaupt niet zo serieus nemen. Er is niet zoveel aan de hand.
Niet op de manier hoe wij het meteen bekijken.
Ja, want eigenlijk wel grappig, want ik vind dus, nou ja, in tegenstelling misschien tot deze, al deze negatieve comments, maar dat, ik keek niet op TikTok. Maar ik zie het wel overal op het nieuws. En overal.
Zeker,
dus
daarom.
Er is best wel veel aandacht voor dat vrouwenvoetbal. Ja. Dus ik dacht, nou, we gaan best wel vooruit. En het is ook nog best wel leuk. Jij kijkt toch ook, Harmen? Jij vindt het ook leuk. Mijn eigen man die kijkt ook.
Ja,
maar die keek vroeger echt niet naar vrouwenvoetbal, hoor.
Nee.
Hey, en jouw kinderen die zijn volgens mij heel erg belangrijk. Ook in jouw eigen meningsvorming. Want ik las dus in jouw nieuwe essay, Eigen Planeet Eerst. Ik meende er in ieder geval te lezen. Mm-hmm. Meteen ook een vraag. Dat een belangrijke reden dat je dit schreef, was eigenlijk de vraag van jouw kinderen. Toch?
Ja.
Je zat naar Don't Look Up te kijken.
Ja. Nou ja, dat is alweer heel lang geleden inderdaad. Oh. Dat is een film van een tijdje geleden, waarin klimaatwetenschappers de komst van een komeet aankondigen. En er is nog zoveel tijd en dan wordt de hele aarde vernietigd. En dan gaan zij op een wereldtournee om te zeggen, jongens, er gaat iets afschuwelijks gebeuren. We moeten wat doen. En ze worden totaal gefrustreerd omdat niemand naar ze luistert. Als metafoor natuurlijk voor de klimaatcrisis.
En een hele autocratische leider, vrouw trouwens.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En dus eigenlijk lijkt het heel erg op de wereld waarin wij nu leven. En ik zocht al heel lang. Als schrijver zoek je vaak naar de juiste invalshoek om iets wat al heel lang in je zit te broeien, om dat naar buiten te krijgen, maar concreet te maken. En ik zat al heel lang met die vraag van hoe kan ik nou schrijven over duurzaamheid uit dat kleine hoekje van duurzaamheid halen. Want ik heb het idee dat het klimaatdossier, maar ook het migratiedossier, ook een heleboel andere, de genocide, allemaal, de oorlog in Oekraïne, dat het allemaal een soort lakmoesproeven zijn voor het systeem waarin we leven, waarvan we eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog toch wel hebben gedacht dat dat superieur is, de beste bestuursvorm.
Mm-hmm. De democratie.
De democratie.
De liberale democratie.
De liberale democratie, de democratische rechtsstaat en met alle instrumenten die daarbij horen. En als dat zo is, als dat een superieur, of in ieder geval tot nu toe de beste bestuursvorm is die wij kunnen bedenken met elkaar, dan is het natuurlijk de vraag, waarom heeft hij geen antwoord op een van de grootste dreigingen? En dat mag je zelf invullen. Ik heb nu het klimaat genomen, maar je kunt ook een andere dreiging daarvoor nemen. Waarom heeft hij daar geen antwoord op? En daar zat ik al heel lang mee. Daar schreef ik ook veel stukken over. Maar ik dacht, ik wil het nog meer naar een soort macro-perspectief trekken. En toen zeiden mijn kinderen op een dag, die zeiden van, ja, maar als het dan allemaal zo serieus is en zo ernstig is, waarom doen jullie dan niets?
Ja.
Nou, en toen dacht ik,
en jullie, dat zijn
wij de volwassenen.
Ja.
En ieder in zijn eigen functie. Of je nou denkt dat je invloed hebt of niet. In ieder geval de mensen van onze leeftijd, waarvan zij zeggen, ten eerste volgen we jullie. Ten tweede, jullie hebben de wereld gecreëerd, het bed gecreëerd waarin wij liggen.
Schrok je van die vraag?
Nee, want ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje schrijversopportunisme dat ik die vraag eruit heb gehaald, want dit is onderdeel van keukentafelgesprekken. En mijn kinderen zijn nogal mondig, zoals iedereen wel zal herkennen van die generatie.
Ja, ik denk dat deze vraag vaak aan de keukentafel
wordt gesteld. Ja, en niet alleen door kinderen, hè? Want ik denk ook dat onze leeftijdsgenoten, onze generatiegenoten en alles ertussenin met diezelfde vraag worstelen van jeetje, ik weet het gewoon niet meer. Mm-hmm. Natuurlijk wil ik zo min mogelijk vliegen. Natuurlijk wil ik geen slechte mode kopen. Natuurlijk wil ik zo min mogelijk van een voedselketen afnemen die niet goed is. Maar hallo, ik moet ook leven. Ik moet ook werken en voor een gezin zorgen.
En kan ik het individueel allemaal oplossen?
Daarom. Ja. En dus ik denk dat die vraag was de kapstok die ik nodig had. En dus dat is helaas dan ook waar kinderen van schrijvers voor dienen. Is dat je dan lekker selectief denkt. En die halen we eruit, jongens.
Vinden ze dat vervelend?
Nee, want dat zijn ze natuurlijk ook gewend. Dat ze zijn gewend dat we gesprekken... En dat doen zij ook. Dat doet iedereen.
Ja.
Soms luister je goed naar elkaar thuis aan tafel. Soms luister je minder. Soms zit er een vraag bij waarvan je denkt... Hé,
verrek. Jij dacht, dit is de kapstok waarop iets wat ik eigenlijk al heel lang heb broeien. Ja. Dus waarom... Kan de democratie, wat toch de beste vorm is van samenleven, geen oplossing bieden voor onze grote vraagstukken?
Ja. Wat natuurlijk een gigavraag is. En ik denk dat jij je daar ook op dagelijks niveau natuurlijk mee bezighoudt. En er zijn maar heel weinig mensen die de luxe hebben om dan 10 stappen terug te zetten. En daar heel rustig over na te denken.
Ja, want wat jij van gaat doen is gewoon de pen pakken en...
Ja, maar dat
boek
schrijven. Want
je bent ook heel eerlijk. Ja. Je zegt, ik schrijf nu dit essay op.
Ja.
En je schrijft ook ergens heel mooi, hè? Want de ondertitel is dus... Waarom onze democratie geen antwoord heeft op het grootste vraagstuk van deze tijd. En dan zeg je ergens, dat is ook eigenlijk een veel te grote vraag en onbeantwoordbaar.
Zeker. Ja.
En ook een beetje pretentieus om dat dan
Om te denken dat je, om dat op een boek te zetten en dan ook nog suggereren dat je daar antwoord op hebt. Maar ik vind wel dat je de lat gewoon zo hoog mogelijk moet leggen. Met tegelijkertijd inderdaad meteen de disclaimer dat als ik oprecht dacht dat ik antwoord op dat soort vragen had, dat heeft niemand. Daar is dit allemaal veel te complex voor. Maar ik denk wel dat je de ambitie moet hebben om soms uit te zoomen en jezelf dat soort vragen af te... zoiets af te vragen. En wat ik gewoon heel erg mis in het dagelijks leven en in alle debatten die alleen nog maar echt op microniveau gaan. Van wat is er vandaag gebeurd? Wat is de rel van de week? Het gaat alleen nog maar over identiteit en over nationale trots. Als je een beetje uitzoomt, en dat probeer ik te doen in het essay, dan zie je dat de chaos waarin we nu lijken te zijn beland absoluut geen chaos is, maar een zeer geordend systeem met de dagelijkse gang van zaken nu, waarin we dus geen antwoord hebben op het klimaatprobleem, waarin migratie al 10 jaar nummer 1 op de agenda staat, maar op geen enkele manier zit daar natuurlijk beweging in, waarin culturele antwoorden op economische problemen bieden inmiddels dagelijkse praktijk is, dat allemaal hele logische uitkomsten zijn als je naar de afgelopen 50 jaar
kijkt. Verraste je dat? Want je schrijft dat inderdaad allemaal ook heel logisch op. Hè? Je vergelijkt het met de marmottenrace van... Ja.
Over boomers gesproken.
Ja, precies. Wij weten dat nog wel. Die marmotten. Overigens waren de marmotten waren cavia's.
Het waren cavia's.
Ja, maar ze noemden het de marmottenrace. In dat programma van, hoe heet hij ook alweer?
De weekendquiz van Fred Oster.
Oh ja, Fred Oster. Ja. Ja, ik zie het ook meteen voor me. En dan werden er van die cavia's, die werden dus in bakjes gestopt.
Een hele grote bak.
Hele grote.
Een soort shoelbak.
Ja, met allemaal schotten.
Ja, en die moesten
en
dan naar
moest je dan zo snel
poortje.
Mogelijk er doorheen. En dan moest je daarop gaan wedden, zeg maar. Wie als eerste dan de finish bereikte.
Nou, het was vooral, en dat is de metafoor voor het systeem waarin wij ons dagelijks leven leiden. Die cavia werd in een bak gezet en die moest dan een parcours langs schotten lopen. En dan hoopte je dat jouw cavia uitkwam aan het einde van de bak bij het poortje met het hoogste geldbedrag. Maar uiteraard waren die schotten zo gepositioneerd dat die cavia's gewoon altijd bij een lullig einde uitkwamen.
Ja, die hadden helemaal niet zoveel vrijheid.
Ja, die hadden helemaal geen vrijheid. Want
het ging
die schotten
helemaal niet over snel rennen of je best doen.
Of een slimme route. Of een goede route verzinnen waardoor je bij een goed poortje uitkomt. En ik trek het vergelijk met het systeem waarin wij leven, waarin we aangepraat hebben gekregen dat wij individueel verantwoordelijk zijn voor het oplossen van gigantische collectieve problemen, zoals het klimaatprobleem, maar ook gelukkig zijn en je hoofd boven
een
water
beter
houden.
Klimaat begint bij jezelf.
Dat, maar ook het vrouwenemancipatieprobleem. Hè? Ja. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja. En vervolgens krijgen we allemaal te horen dat we deeltijdprinsessen zijn geworden. Dat is ook allemaal onze eigen schuld. Dus het zijn allemaal...
Zonder goede kinderopvang.
Zonder goede kinderopvang. Dus het zijn allemaal individuele vraagstukken geworden. Oftewel, wij zijn gaan denken dat we in die bak met schotten... allemaal zelf verantwoordelijk zijn voor waar we uitkomen. Ja. Terwijl als je uitzoomt, dan zie je dat die schotten zeer strategisch gepositioneerd zijn. En dat we eigenlijk, als je het bijvoorbeeld over het klimaatprobleem hebt... het bijna onmogelijk is om niet bij de meest vervuilende keuze uit te komen in al je dagelijkse beslissingen. En emancipatie hetzelfde. Je kunt wel zeggen, je bent lui als je niet hetzelfde uitkomt als een man. Maar kijk even naar hoe de schotten anders zijn gepositioneerd voor een man en een vrouw. En dan is het niet gek dat nog steeds de meerderheid van de Nederlandse vrouwen heel ergens anders uitkomt dan de meerderheid van de Nederlandse
mannen. Ja, mensen met een migratieachtergrond.
Noem het maar op. Ja. En die metafoor die maak ik met die bak om te proberen dat abstracte verhaal van het systeem versus
Want heel
jij.
Veel mensen geven het systeem de schuld, maar jij zegt ook, wat is het systeem eigenlijk?
Dat is
ook een hele goede vraag, dat je het ook gewoon durft op te schrijven, want het is zo makkelijk om te zeggen.
Ja, wat is de democratie en wat is een gemeenschap? Ja. En dat je in ieder geval even, daar ben ik natuurlijk genoeg jurist voor, dat je in ieder geval even op voorhand de definities met elkaar duidelijk maakt. En kun je het ermee oneens zijn, maar dan weet je in ieder geval wel dat je allemaal over hetzelfde
Je zegt eigenlijk, het systeem is gewoon de manier waarop wij met elkaar hebben afgesproken dat we met elkaar samenleven, toch?
Ja.
En dan, maar daarin zitten dus allemaal schotten. Het is ook een truc, toch? Als je gewoon de hele tijd zegt, het is je eigen verantwoordelijkheid en je bent er zelf, moet dat zelf maar oplossen. Ja, dan hoef je als overheid ook maar heel weinig te doen.
Zeker. En het houdt natuurlijk bepaalde structuren in stand. Het houdt in stand dat het bedrijfsleven niet hoeft te bewegen. Want die kan blijven zeggen, ja, maar wij functioneren conform de oude economische schoolwet. De vraag bepaalt het aanbod, wat totale onzin is. Als je gewoon naar de realiteit kijkt, dan bepalen de grote bedrijven, de multinationals, bepalen het aanbod. En als op een gegeven moment mensen minder frisdrank gaan drinken, wat op een gegeven moment zo was, dan denken zij, oh, maar wacht eens even, we verzinnen iets nieuws. We gaan water privatiseren en inmiddels drinkt iedereen water uit flesjes. Dat is in de tijd van mijn ouders, bestond dat niet.
Dus kijk naar de tabaksindustrie.
Vapen introduceren. Zeker. Dus het bedrijfsleven houdt die mythe graag in stand. Maar het is oorspronkelijk natuurlijk een politieke ideologie. Dat de overheid zich moest terugtrekken. En ieder individu volledige ontplooiing moest kunnen nastreven. Ja. Zonder dat daar nog een soort vadertje staat tussen zat.
De idylle van kansengelijkheid. Als je maar hard genoeg werkt.
Ja, de meritocratie.
De hardwerkende Nederlander.
Ja, nou ja, wat je nu ziet. Ja. Dat is de belangrijkste. De eerste rangs burger is op dit moment de hardwerkende Nederlander. Ja.
En ontdekte je nou ook dit systeem of dit patroon als schrijvende? Of was het eigenlijk ook iets waarvan je dacht, ik moet dat gewoon helderder inzichtelijk maken voor mensen, dat het zo werkt?
Ja, nee, ik schrijf hier denk ik al 20 jaar over. En eigenlijk niets wat in dit essay staat, heb ik niet al een keer eerder geschreven. Maar ik vond het zo belangrijk om nu eens een keer niet het als deelonderwerpen te benadrukken. Dus ik schrijf heel vaak over de democratie. Ik schrijf heel vaak over duurzaamheid of klimaatverandering. Ja. Of over migratie of over economie. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik draag eraan de verwarring bij door niet het totale plaatje te schetsen. Ja. Namelijk dat wat je nu bijvoorbeeld heel erg ziet is, wij denken bijvoorbeeld dat radicaal rechts en het antwoord wat zij bieden, dat dat volledig gaat over culturele identiteit. Terwijl als je kijkt naar globaal gezien de programma's van radicaal rechtse partijen, dan is dat vooral economisch gedreven. Mm-hmm. En de bliksemafleider is dat nationalisme. Mm-hmm. Maar ergens schrijf ik in het boekje ook, en daar krijg ik veel reacties op van mensen, ergens schrijf ik aan het eind van een hoofdstuk, dan heb ik dat uitgelegd, die link tussen een economische agenda en de uitkomst bij een culturele identiteit en nationalisme. Ja. Schrijf ik, de globalisten zijn de nationalisten. Ja. En voor heel veel mensen
politiek
is dat
volgt cultuur, zeg je eigenlijk. Ja, ze hebben zelf de cultuur veranderd en daarmee veranderde ook de politiek.
Ja, en vooral dat de globalisten zijn de nationalisten, wat voor heel veel mensen een hele gekke paradox
is.
Alles is
een omdraaiing.
Ja, en dat wil eigenlijk zeggen dat je zou denken dat de globalisten, dat wordt vaak de linkse globalisten genoemd, maar de globalisten, hoe je ze in kaart brengt wie echt aan de macht zijn. Dat zijn vooral de multinationals en rechts en radicaalrechtse, extreemrechtse en radicaalrechtse partijen. Die zijn gebaat bij een zo grenzeloos mogelijke wereldeconomie.
Ja.
Dus zo min mogelijk barrières. En die zijn tegelijkertijd gebaat bij nationalistische politici die op lokaal niveau zoveel mogelijk grenzen optrekken, maar niet voor multinationals en politieke bewegingen, maar voor de kwetsbaarste mensen.
Het woord paradox komt ook echt eindeloos vaak voor. Want het is een permanente omdraaiing en voor de gek hout.
Ja.
Maar truc eigenlijk. Ja. Ik zat te denken, want je zegt, ik heb vaak daarover geschreven. Je hebt ook heel vaak geschreven over de slechtheid van de mens eigenlijk.
Ja.
Is dat zo?
Ja, en niet omdat ik denk dat dat belangrijker is dan de goedheid van de mens. Maar ik denk dat jij dat als politica wel zal herkennen. Als je een soort drive hebt om dingen te veranderen, dan denk je bij de goede dingen die je ziet, van nou, fijn, en dat is dan je zuurstof. Maar hier heb je niet mijn kracht of mijn inzet.
Ja, je wil iets veranderen.
Ja, of in ieder geval bij het slechte van de mens worden dingen vaak heel duidelijk, heel helder.
En je ergert je volgens mij vooral aan het feit dat mensen niet solidair zijn.
Ja, behalve dat ik dat dus niet bij die mensen zelf neerleg. Maar leg bij een economisch systeem wat mensen zo is gaan benaderen als productief of improductief. Dat je niet meer van individuen kan verwachten dat ze nog gratis solidair met elkaar zijn. Dat is een hobby van de rijken geworden.
Ja, hè, dus je zegt inderdaad iedereen zit vast in dat systeem. Iedereen zit vast in zijn bak met zijn schotjes.
Ja.
En tegelijkertijd zeg je ook ergens er is misschien nog één ding erger dan al die naïeve idealisten.
Mm-hmm, zoals wij,
En dat zijn mensen die vanuit hun eigen comfortabele positie alles zo willen houden zoals het is.
Ja, omdat je dus eigenlijk de voordelen van het systeem hebt genoten. Ik denk dat jij en ik daar ook voorbeelden van zijn. Dat is een deel geluk en dat zijn heel veel dingen. Maar je hebt dan de voordelen van het systeem genoten en komt dan op een gegeven moment op een zekere positie in de samenleving.
En dan denk je, het is allemaal aan mezelf
te danken. En dan denk je, het is allemaal aan mezelf te danken. Dus ik leun achterover, want ik heb er geen baat bij dat er verandering komt. Die mensen zijn er heel veel. Ik denk zeker onze generatie die toch denkt van, nou, ik heb het eigenlijk best wel goed. Ja. Misschien moeten we het zo houden. Dat verklaart natuurlijk ook een groot deel van de kracht van conservatisme is het bekende willen behouden. En ik heb dan toch meer in me dat ik denk van, ja, maar jongens, ik weet dat het onbekend is. En ik weet dat het eng is. En ik weet dat het spannend is. Maar
is dat ook
kan
de groep
beter
die je wil bekeren? Of
zeker
wil schudden?
Niet bekeren. Nee, want ik zou nooit, ik probeer ook tijdens het schrijven nooit vanuit een eindpunt te schrijven van ik weet al waar
je
bent
niet belerend.
Nee, dat wil ik ook echt. Dat in ieder geval, dat hoop ik ook echt niet te zijn. Maar wel vanuit misschien mijn eigen drive. Want ik heb ook een hang naar, oké, het gaat nu goed met mijn kinderen. En dat wil ik graag zo houden.
Ja,
en
dus tegelijkertijd, je begrijpt het wel.
En natuurlijk begrijp ik het. Ja. Wie niet? Ik bedoel, het is voor iedereen spannend om. Kijk, dat is natuurlijk ook altijd de kracht en de aantrekkingskracht van conservatisme is. Als when the going gets tough, dan denk ik ook, laten we het maar houden bij het bekende, want het is allemaal al eng genoeg. En om dan vergezichten te schetsen en te zeggen, maar jongens, volg mij. Ik bedoel, dit is een wereld die we misschien nog nooit echt gematerialiseerd hebben. Maar ik denk dat het beter kan voor meer groepen mensen, en zeker voor de mensen die er nu gewoon slecht afkomen. Ja, dat is ook spannend. En daar zul je gewoon, daar heb je stevige mensen voor nodig. En daar heb je goede plannen voor nodig. Maar ik geloof daar wel heilig in. In die progressie.
Ja.
Ja.
En want ik heb ook heel vaak, want dat zag ik ook in Eigen Welzijn eerst. Hè, dat je de hele tijd schippert tussen, ik snap het wel, maar ik vind het ook heel egoïstisch dat mensen alleen maar voor zichzelf kiezen. En dat egoïsme, ik vroeg me af, want jij hangt het nu heel erg op aan democratie. Maar is het gewoon niet eigenlijk egoïsme, dat mensen toch denken, ja, ik vind het wel belangrijk dat het ook goed gaat met andere mensen, maar toch eerst even mijn eigen ja. omgeving, mijn eigen welzijn, mijn eigen
Zeker.
Plek.
En ik denk dus dat stap 1 is heel simpel en dat is dat afkeuren. En stap 2 is verder denken. En dan, ja, dan komt natuurlijk mijn oorlogservaring, het schrijven over veel oorlogen komt van pas. En dat is je concentreren op, oké, onder welke omstandigheden wordt de mens meer of minder egoïstisch. En ja. daar zijn een heleboel prachtige onderzoeken. Ja.
Schaarste.
Schaarste, crisis,
dreiging,
onzekerheid,
ja. Onveiligheid.
Onveiligheid. Ik zeg ergens, dat is de formule, dat is natuurlijk geen formule, maar dat is de wiskundige formule van het succes van de zondebok, is dat door de geschiedenis heen, dat je ziet dat hoe abstracter en complexer de problemen waar een collectief zich mee gepresenteerd ziet, hoe meer ontvankelijk een collectief is voor simpele, tastbare oplossingen. Voor zondebokretoriek. En dat is een tijdperk waarin we nu zijn aangekomen. Ja.
En dat is dus ook weer het schot wat dan eigenlijk wordt neergezet.
Ja.
Want de schotten van schaarste, de schotten van onveiligheid, ja. de schotten
een
van
geglobaliseerde
onzekerheid.
Wereldeconomie.
Ja.
En daar niet helemaal eerlijk ja. over zijn, want het heeft natuurlijk heel veel goeds gebracht, maar we zijn weinig eerlijk geweest over ja. de keerzijde ervan. Zoals migratie, ja. wat gewoon een gevolg is, een van de gevolgen van natuurlijk een geglobaliseerde vrije markteconomie.
Zeker, want eigenlijk is migratie natuurlijk gewoon aangejaagd door kapitalisme, toch?
Zeker.
Goedkope arbeid.
Nou ja, we hebben gewoon ooit een beslissing genomen, een politieke beslissing. En ik neem als kunstmatig startpunt de val van de muur, want dat is natuurlijk een veel langer proces geweest. Maar de val van de muur was eigenlijk het vallen van de laatste hindernis voor de uitrol van de wereldwijde uitrol van een vrije markteconomie. Waarbij het doel was, zo werd hardop gezegd, dat drie dingen vrijuit over de wereld konden stromen. En dat is goederen, informatie en kapitaal. En wat er niet bij werd gezegd, was dat de vierde stroom die ook op gang zou komen, maar de andere kant op, dat is migratie. Dus ja. ik noem het ergens offshore is die ja. ontstaan. Dus het verplaatsen van je onderdelen van je productieketen.
Wij konden zelf wel ja. alle productie naar China gaan brengen, ja. want dan kregen we goedkopere producten.
Maar dat mensen maar andersom ja. ook gingen offshore naar de beste punten, dat was niet helemaal de bedoeling.
Ja. Ja. Ja, jij noemt eigenlijk gewoon inderdaad migratie offshore. Maar
dat
dan
is menselijk ja. offshore, ja. Ja, ja, zeker. Het is ja. natuurlijk gewoon nadoen wat het Westen als systeem heeft uitgerold.
Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon precies wat er in de jaren 70 is gebeurd. Hè? Dus we hadden hier zelf ja. gewoon goedkope arbeid, ja. Arbeidskrachten ja. nodig. Heel veel mensen aangetrokken zonder ja. dat daar goed voor gezorgd werd. Ja.
Zeker. Dus waar
mensen
ook
zijn
geen beleid
mensen.
Voor. En ja. nu natuurlijk ook. Ik bedoel, ja. Ik ja. weet niet hoe het er over 30 jaar uit gaat zien, maar met de afwezigheid van beleid ook nu. Ja, gaan daar ja. weer nieuwe problemen komen. Ik vroeg me af, dat vind ik gewoon leuk om te weten. Misschien ja, wil je dat helemaal niet beantwoorden. Maar wat of jij een soort moment had waarop je dacht, en nu ga ik de sprong naar de landelijke politiek wagen. Of is dat ook een heel lang proces geweest? Geen val
nou,
van de muur.
Het is wel een lang proces geweest in de zin van dat ik nooit in de politiek, in de lokale politiek ben gestapt. Omdat ik dacht, ik wil uiteindelijk naar Den Haag. Dus in die zin heb ik door de jaren heen wel ben ik daar aan gaan wennen of denken. Of, hè, dus je ziet natuurlijk op het moment dat je in de lokale politiek werkt, dat je ook wel steeds te maken hebt met nationale politiek. Ja. Die een grote impact, hè, wetgeving, financiering. Ja, we hebben niet zelf lokaal onze eigen, ja, een heel klein deel maar, onze eigen inkomsten. Dus ja. eigen lokale belastingen. Maar het is echt maar een heel klein deel van uiteindelijk je begroting. Dus je bent ja. ontzettend afhankelijk van Den Haag. Je bent afhankelijk van wetten die gemaakt worden in Den Haag. Überhaupt of er een stabiele regering is. Hè. Dus in mm-hmm. deze coalitieperiode, deze collegeperiode, de afgelopen 3 jaar zijn er al 2 kabinetten gevallen. Dus ja. ja, het gaat ja.
heftig voor jullie dagelijks werk ook.
Nou, ja. Vroeger hadden we het over Italiaanse toestanden. Tegenwoordig moet je het over Hollandse toestanden ja, ja. hebben. Dus er zijn meer kabinetten ja. na de millenniumwisseling ja. in Nederland geweest dan in Italië. Dus je hebt daar gewoon wel, ja, bent er heel afhankelijk van. Nou, en ik wist dat ik hier ook ging stoppen als wethouder, omdat ik, nou, vanuit een democratisch principe, dus ja. ik zie democratie ook vooral als iets wat we met z'n allen moeten maken, met z'n allen moeten doen en dus ook met z'n allen moeten delen. Ja, deze plek die ik hier voel me enorm bevoorrecht dat ik dat mag doen, maar dat ik hier zit is natuurlijk niet van mij en ook trouwens voor een heel groot deel, hè, als we het hebben over hoe kom je ergens terecht. Ja, natuurlijk heb ik hard mijn best voor gedaan, maar ik ja. heb daar ook wel geluk in gehad. Ik ja. heb daar Ja, dus op een gegeven moment moet je het ook weer aan een ander geven. Nou ja, en toen viel het kabinet. Ja. Weer eens. Ja. Ja, en toen kwam voor mij wel een moment. En ook wel door deze tijd. Ook wel doordat ik denk, ja, dit is geen tijd om nu dan maar afscheid van de politiek te gaan nemen en aan de zijlijn te gaan staan. Want ik geloof nog wel heel sterk in die democratie.
Ja.
En ik snap wel...
Ik ook, hè? Ja. En zeker als er mensen zoals jij blijven zeggen van, nou oké, ik waag de sprong. Dan geloof ik ook wel dat we vooruitkomen. Maar word je dan, heb je iets wat je doet om niet moedeloos te worden van die hele grote... Bedoel, jullie zitten natuurlijk vooral op dagelijks niveau, zijn jullie hard aan het werk. Maar die hele grote krachten, toch wel repressieve krachten, heb je iets waardoor je... Je eigen zuurstof op peil
houdt. Nou, gesprekken zoals dit. Nee, ik haal zuurstof uit het feit dat ik echt zie dat de politiek van betekenis is.
Mm-hmm.
Dus dat je echt wat kan veranderen.
Mm-hmm.
Dat het soms wel lange adem vergt. Hè? Dus dat begrijp ik wel heel goed in wat jij ook schrijft. Van we zitten steeds zo op dat korte termijn. Hè? Dus mm-hmm. er zijn allemaal politici die ons voorhouden van nee, ik heb het goed voor met jouw veiligheid. Of zo, maar bijvoorbeeld inderdaad helemaal niks doen aan klimaat. Dus je eigenlijk daarmee voor de gek houden, want daarmee wordt het alleen maar onveiliger op de langere termijn. Hè? Dus dat we ons steeds blind staren op die korte termijn. Eigenlijk een beetje bijziend zijn geworden. Dat zie ik ook, want ik denk uiteindelijk haal ik zuurstof uit echte verandering. Hè? Dus wat hier is gelukt in Amsterdam met ongelijk investeren voor gelijke kansen. Echt zorgen dat bijvoorbeeld lerarentekort is afgenomen in de meest arme wijken. Ja, dat verandert dingen in de praktijk. Dat mensen uit de schulden worden gehaald. Dat verandert dingen in het dagelijks leven van mensen. Maar het vergt wel uithoudingsvermogen, doorzettingskracht. Ja, en ik hoop heel erg dat in Den Haag dat dus ook veel meer gaat gebeuren. Want ik denk wel dat wat onze democratie nu heel erg uitholt, is dat mensen er gewoon niet meer in geloven.
Ja.
Dat ze er niet meer in vertrouwen dat het daadwerkelijk kan.
Maar het is ook het doel natuurlijk, hè, van sommige partijen. Dat is geen bijproduct, maar dat is natuurlijk ook wel waar je succesvol mee kan zijn. Ik heb
in januari... Maar succesvol voor wat dan? Hè? Dus wat is dan...
Nou, mensen steeds meer klaar te stomen voor denken van, nou, ik op deze manier geloof ik er niet meer in. Ik ben wel klaar voor een grote leider. Ik ben wel klaar voor iemand die met grote stappen snel thuis
is. Maar dan is dus niet het doel om daadwerkelijk verandering te brengen. Dan is niet het doel om het leven van mensen te verbeteren.
Nee.
Dan is het doel...
Voor een kleine groep mensen.
Als een spel.
Ja.
Inderdaad, die marmottenrace.
Ja.
Ik zag gisteren toevallig een tweet van Wilders dat hij Mario Kart aan het spelen was. En toen dacht ik, ja, dit is het.
Ja.
Het is een soort spel. Het is een computerspelletje. Ja. En hoe haal ik zoveel mogelijk zetels?
Ja.
En ik wil ook zoveel mogelijk zetels halen. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk je natuurlijk wel politieke macht nodig hebt om iets te kunnen bereiken.
Ja, natuurlijk.
Dus hoe meer zetels, hoe meer kans dat daadwerkelijk je verandering kan brengen. Ja. Maar ik vind het ook wel... Dus jij zei al van ja, dan is winnen dus uiteindelijk het doel. Terwijl het doel van politiek en het doel van democratie natuurlijk altijd zou moeten zijn... problemen oplossen.
Ja, maar voor wie? Want ik denk wel dat zij er net zo goed in geloven. Mensen die bezig zijn met het ondermijnen van de democratie. En mensen die bezig zijn met een beleid voeren wat heel nativistisch is. Wat haak staat op een liberaal mensbeeld. Mm-hmm. Ook de grote liberale partijen die inmiddels al jarenlang een nativistisch beleid voeren. En ik hoorde meteen de stem van mijn kinderen in mijn achterhoofd. Die ben je me kwijt. Wat is nativisme? nativisme is dus... wat regelrecht tegenover liberalisme staat, in de zin van dat het eerste rangs en tweede rangs burgers creëert. En ik noem vaak ook derde rangs burgers. En de eerste rangs burger is dan de hardwerkende Nederlander. Het wij, dat je in veel campagnes van de laatste jaren hebt gehoord. En dan weet iedereen precies wie bij dat wij hoort en wie niet. Ja. En ik denk de tweede rangs burger is dan, het is een beetje inwisselbaar met die derde rangs burger, maar dat zijn twee groepen. Dat zijn de nieuwkomers, die worden altijd op achterstand bij de eerste rangs burger gezet. Maar zeker ook, en dat vergeten heel veel mensen, in de laatste decennia ook de minder productieve, zieke, hulpbehoevende, of dat nou chronisch of korte termijn is. Maar die zijn ook de laatste decennia echt op achterstand gezet. Het wordt ook gezien als een mindere burger.
Ja, dus in de hangmat van de bijstand.
De hangmat van de bijstand. Nou, of de niet hardwerkende. Ja. Wie is dan de hardwerkende Nederlander? Ja. En wie niet? Terwijl in principe een liberaal
maar
mensbeeld.
Maar mensen die ook bijvoorbeeld ziek zijn.
Ziek, maar gewoon iedereen die even een beetje hulp nodig heeft. Eigenlijk het hele uitgangspunt van solidariteit en waarom dat bijna een scheldwoord is
geworden. En onze welvaarts- en verzorgingsstaat en wat we met z'n allen hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, grappig. Ja, want ik zat toevallig nog, omdat ik zo zit op dat hameren op kennis van economie, omdat het tegenwoordig alleen nog maar over cultuur en culturele identiteit gaat. Dus ik zat weer een onderzoek te lezen wat ook weer gaat over hoe radicaal rechtse partijen voornamelijk een economisch project zijn. En hoe ze dus enerzijds de verzorgingsstaat onderuit halen en zeggen de emancipatie van burgers, daar moeten we zo min mogelijk in investeren. Dus de emancipatie van vrouwen, niet investeren in kinderopvang, maar wel bijvoorbeeld in een baarbonus. Zodat vrouwen natuurlijk meer thuis komen te zitten. Niet investeren
wat
in de
Orbán
emancipatie.
Orbán heeft geïntroduceerd.
Ja, nou, dat soort dingen. Ja. Maar het kan ook veel subtieler. En tegelijkertijd, want het hebben we dan altijd over, de overheid is te groot, maar wel zwaar investeren weer in militaire en politiemacht, die ook steeds meer tegen het eigen volk dan wordt gebruikt. Dus ik probeer elke keer te benadrukken dat mensen meer naar die economische agenda moeten kijken, dat we ons een beetje laten afleiden door dat culturele verhaal. Heb jij daar voor jou komende...
Ja, maar ik denk wel dat het heel erg met elkaar samenhangt. Hè? Dus zeker als jij zegt cultuur is politiek, dat geloof ik heel erg. Ik denk dat we ons heel erg veel hebben aan laten praten dat onze emancipatieagenda, die gewoon heel erg gaat over ook mee kunnen doen in de samenleving. Mm-hmm. Dus is daarmee ook heel economisch. Mm-hmm. Want als je gewoon kijkt, wie krijgt uiteindelijk de hardste klappen in onze samenleving? Ja, dat zijn vrouwen, dat zijn mensen met die migratieachtergrond, dat zijn jongeren. Dus dat zijn ook steeds de mensen waar je het heel erg voor opneemt. Om te zorgen dat die ook mee kunnen doen. En mee kunnen doen in een samenleving. Is uiteindelijk gewoon een economische agenda. Ja. Maar die is ook cultureel gemaakt door rechts. En ik denk dat we dat voor een heel groot deel ook ons hebben laten aanpraten. Mm-hmm. Dus als je het hebt over emancipatie, als je het hebt over gelijke rechten, als je het hebt over gelijkwaardigheid, dan gaat het over allemaal kunnen... Dus inderdaad allemaal een soort schotteloze bak, waar je gewoon zelf je eigen weg in kan gaan. En ja, dat is inderdaad voor een deel van mensen die het voor het zeggen hebben, niet in het voordeel. Mm-hmm. Maar ik denk voor heel erg veel mensen ook. Ja. Dus brede welvaart, dat komt uiteindelijk iedereen ten goede. Er zijn ook al zo ontzettend veel voorbeelden van. Dat als je, nou bijvoorbeeld gaat dus kinderopvang voor iedereen. Ja. Ja, daar gaat de economie ook enorm van vooruit. Want dat betekent dat er veel meer geparticipeerd kan worden. Mm-hmm. Maar ook dat er veel minder uitval is door stress. Ja. Hè? Zowel bij mannen als bij vrouwen. Veel meer gelijkwaardigheid is tussen mannen en vrouwen. Mannen veel meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Ook, hè? Dat is ook al iets wat enorm bijdraagt. Ook aan het welzijn van de kinderen. Nou ja, zo. Ja. Dus ik ben het met je eens dat dat sociaal-economische heel belangrijk is. Maar dat bevat dus ook eigenlijk al die culturele
componenten. Zeker. Nee, en ik denk ook zeker dat die twee natuurlijk altijd communicerende vaten zijn. Het is meer dat we hebben het een beetje ons laten verkopen als zijnde onze culturele identiteit is afgenomen en we hebben het helemaal niet meer over economie. Terwijl nou juist die economische agenda van radicaal rechts zo ongelooflijk invloedrijk is.
En maar daar... we hoeven het ons niet te laten gebeuren, want dat... Ik zat nog wel, want ik las je boek en toen dacht ik, oh, hoe komen we hieruit? Ja. Want je weet het dan ook allemaal zo scherp en goed op te schrijven. En ook natuurlijk omdat je die ondertitel hebt, waarom onze democratie geen antwoord geeft op het grootste vraagstuk van deze tijd. Ja, maar ja, waar lossen we dan ooit de klimaatcrisis op? Hè? Want je kan het ook niet aan het bedrijfsleven overlaten. Nee. Die zitten ook vast in dat systeem.
Ja.
Want
die zitten en die ook vragen vast ook om een regisseur bij de overheid. Of roept het bedrijfsleven ook.
We kunnen het niet aan de individuen overlaten. Nee. Want die zitten er ook allemaal in vast. Dus we moeten het wel met elkaar uiteindelijk toch in de democratie gaan oplossen.
Absoluut. En ik geloof daar ook heilig in.
Ja. Ja. Daar kwam ik ook achter.
Ja, gelukkig.
En zelfs nog zo, want je eindigt... Mag ik dat voorlezen? Ja, of geef ik het dan weg?
Nee, joh.
Je eindigt met... Maar als ik om me heen kijk, zie ik meer mensen die willen bijdragen aan verandering, of tenminste willen kunnen zeggen dat ze een poging hebben gedaan de vraag van hun kinderen te beantwoorden.
Ja.
En dat is het toch eigenlijk wel. Hè? Ja. Dus dat ja, uiteindelijk kunnen we met elkaar dat systeem ook inrichten op een manier dat we niet alleen een veel rechtvaardiger systeem hebben, maar ook gewoon beter voorbereid zijn op de toekomst.
Nee, dat geloof het ik ook.
Het kan dus wel.
Ja. Nee, ja. En iedereen die soms wel eens denkt van, oh, maar waar moet het naartoe? Dan zeg ik ook altijd, luister, als we in 50 jaar tijd zulke veranderingen kunnen realiseren die ook hele schadelijke gevolgen hebben.
Precies.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitstoot, als je bijvoorbeeld kijkt naar de groei van miljardairs en multinationals.
Dat is nogal radicaal.
Ja, dat is in hele korte tijd is dat gebeurd. Dan kun je dus ook dingen ten goede in redelijk korte tijd veranderen. Dat is eigenlijk de opsteker van het boek.
En dat geeft toch wel enorme zuurstof.
Ik hoop het.
Ja. Dankjewel, Roxane.
Ja, jij bedankt.
Leuk gesprek, zeg.
Ik denk dan echt, we moeten nog door.
Ik ook, maar dat moeten we ook blijven.